In Lucas 24 waren wij de vorige keer onderweg naar Emmaus. Net als de Emmausgangers die bedrukt waren. Dat wil zeggen terneergeslagen. Of zoiets. En dat was omdat ze, of doordat ze traag waren van hart, onverstandig staat er zelfs in vers 25, want dat zegt de Heer tot hen, over onverstandigen en tragen van hart. Het is dus onverstandig om traag te zijn, althans van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Hier ligt uiteraard de klemtoon op het woordje al. Want uit hun voorgaande woorden kunnen wij besluiten dat zij de woorden der profeten geloofden. Anders hadden ze niet verwacht dat hij was degene die Israël verlossen zou. Enzovoorts. Maar ja, ze waren traag om alles te geloven wat de profeten gesproken hadden. En dat is altijd ook onder het christendom het probleem gebleven. En onder het jodendom natuurlijk ook. Als je het helemaal vereenvoudigt, ik ben daar niet zo van, maar toch, het wil wel helpen. Als je het helemaal vereenvoudigt, in Joodse kring gelooft men dat de Messias komt om op aarde een koninkrijk te vestigen, het volk terug te verzamelen, wat het maar was allemaal. En in christelijke kring gelooft men dat gewoonlijk helemaal niet, totaal ook niet. Want daar gelooft men dat er weliswaar sprake is van een koninkrijk, maar dat moet je dan overdrachtelijk zien. Geestelijk of hemels of de latere variant is de humanistische variant, die is het meest verbreid inmiddels. Dat is dat het een koninkrijk is in je hart. En de evangelische variant van deze humanistische variant is dan weer dat de Heer zit op de troon van je hart. Was ik te snel? Dat is het leuke van als je het vereenvoudigt. Kun je het snel zeggen. Dan hebben we toch de Heer op de troon. Maar dan in je hart of zoiets. Wat dat betekent, begrijp ik al 78 jaar niet. Iets langer misschien, maar dat doet er nou niet toe. Nee, daar heb ik echt wel eens over nagedacht, bedoelde ik maar te zeggen. Op de troon van mijn hart? Hoezo de troon van mijn hart? Hoe groot is de macht van degene die op de troon zit? Maar ja, dat is het probleem in Den Haag ook. Dus ja, ik kom daar niet uit. Ik kan er ook niks zinnigs over zeggen. Dus als ik wat over zeg, is het meteen onzin. Ja, maar voor mij ook. Daar kan ik niks mee. Waar ik wat mee kan, is wat de Bijbel erover zegt. Namelijk, God heeft de Heer Jezus van Nazareth opgewekt uit de dood. En hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle tronen en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. Kortom, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat is omdat hij, voordat hij dat laat zien, verzamelt hij zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat doet hij in het verborgene en daar heb ik vrede mee, want dat klopt compleet met de ene kant wat de Bijbel zegt, dat is het belangrijkste, en anderzijds met wat wij dagelijks kunnen waarnemen. Dus wat is er nou zo moeilijk aan? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het probleem is dat in die laatste variant staan wij zelf niet centraal, maar God en zijn werk. Nou ja, dat, zo hoort het ook, lijkt mij. Ja, toch. Nou, zo is het dan ook. Dus men zou alles geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. De uitdrukking zelf overigens, want het is nog aan het begin van de avond, en ik weet dat ik moet er nog helemaal doorheen vanavond, want het is de laatste keer van dit seizoen en bovendien lezing nummer 100. Dus je kan het niet maken dat er 101 worden. Ja. Dus, maar ik moet toch even wat zeggen over een tekst, ook geschreven door Lucas overigens. Dat is in Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3. Waar Petrus zegt in vers 18, God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten. Aardig, hè? Of Petrus het precies zo gezegd heeft? Nou, waarschijnlijk niet. Maar het is wat Lucas ervan vermeldt. En dan rijmt hij volledig op Lucas 24... al hetgeen de profeten gesproken hebben. En hier staat in Handelingen 3, vers 18... God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dat is ook wat de Heer kennelijk uitlegt aan de engelsgangers, precies hetzelfde. Maar dan, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten. En ik weet dat ik wat woorden heb veranderd of overgeslagen in vers 19. Maar daar ging het me niet om. Dus vandaar dat ik het dwars doorheen las. Want het gaat mij om vers 21. De tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Of van de grondlegging der wereld, of wat het maar was. Hè? En dat ik hem aanhaal, is omdat het hier dus ook gaat om al zijn profeten in vers 18. En in vers 21 opnieuw. De mond al zijn heilige profeten. En omdat die uitdrukking aan het eind van vers 21 echt gelezen moet worden achter aller dingen. De tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft, enzovoort. Er staat niet welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, aller dingen. Punt. Want zo wordt die gelezen door de broeders en zusters Alverzoeners. Die hebben het over de tijden der wederoprichting, aller dingen. Maar niet alle dingen worden wederopgericht. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Hier ook niet. Het zijn alle dingen voor zover gesproken door al zijn heilige profeten. Hebben u die? Hier wordt dus dezelfde leesfout gemaakt als in 1 Korinthe 15. Gelijk zij alle in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. En ze lezen dan net alsof er staat dat alle mensen in Christus levend gemaakt zullen worden in de toekomst. Nee, voor zover ze in Christus zijn. Want het gaat over alle mensen, voor zover ze in Adam zijn. Er zijn geen anderen, dat weet ik wel. Maar het gaat om de vergelijking. Gelijk zij alle in Adam, niet door Adam, in Adam sterven, zullen allen die in Christus zijn, levend, niet door Christus levend gemaakt worden, maar in Christus levend gemaakt worden. Dan moet je wel eerst in Christus zijn en dus eerst al wedergeboren zijn. En dan pas word je levend gemaakt, want de uitdrukkingen daar over de opstanding gaan daar over lichamelijke opstanding. Als je niet wedergeboren bent, dan zul je niet opstaan in een nieuw, onvergankelijk lichaam. Maar dat is het thema in 1 Korinthe 15. Hebben die nog? Dit zijn belangrijke zaken. En ik wijs maar op de uitdrukking. Voor zover de profeten het gesproken hebben, uiteraard. Niet voor zover wij het uitgedacht of gefilosofeerd hebben of het aan God hebben voorgesteld. Of we voor gebeden hebben, of we geloof voor hadden. Of... Dat speelt allemaal geen rol. Allemaal bedachte zaken. Verder hebben we daarnaast natuurlijk van doen met uitspraken als... Maar die heb ik denk ik vorige keer ook wel genoemd. Als heel de schrift is van God ingegeven. Want de schrift is één geheel, hè. Dat was 1 Timotheüs 3, vers 16, geloof ik. Heel de schrift. Al de schrift staat er dan natuurlijk in de Statenvertaling. Het is correct oud-Nederlands en correct modern-Nederlands. Dus heel de schrift. Daarom heet het ook de schrift. Niet altijd, maar bij gelegenheid wel. Het is namelijk enkelvoud omdat het één geheel is. Heel de Bijbel. Dat is het mooie van de Bijbel. Tenminste, dat vind ik. Dat betekent ook dat de Bijbel zichzelf bewijst. Omdat die één is. En terwijl iedereen weet dat het allemaal verschillende boeken zijn uit verschillende tijden. Door verschillende mensen geschreven. Met verschillende doelstellingen tegen verschillende achtergronden. Want sommigen zijn nog gemigreerd ook. Maar goed, enzovoort. En dan hebben ze het allemaal gedaan. En dan zet je het bij elkaar zoals wij het hebben. En dan blijkt het één geheel te zijn. Toch? Je kunt het zo naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken. Precies zoals Petrus het zegt. Profetisch woord is zeer vast. Als je tenminste begrijpt dat het één geheel is. En dat er maar één auteur is van de Bijbel. Door hem genoemd als de Geest. Mannen Gods, door de Geest gedreven. Hebben gesproken, enzovoorts. En dus... Het gaat niet aan om maar een deel van de schrift te geloven. Bovendien, wat ik nu zeg is in essentie volstrekt klassiek orthodox. We hebben een Nederlandse zegswijs die luidt... Elke ketter heeft zijn letter. Dat betekent, hebben ze mij uitgelegd... Dat betekent dat wat je ook wil beweren, wat je ook wil leren... Je hebt er altijd wel één tekst voor... Je kunt er overal wel een tekst bij vinden. En zo heeft elke ketter zijn bijbeltekst. En in dit geval iets als de wederoprichting aller dingen. Je moet alleen wat weglaten, maar goed. Knippen en plakken heet dat. Maar goed. Ja, ik grijns er wat bij, maar... Ja, het zijn de klassieke fouten die gemaakt worden... waarvan ik... soms de overtuiging heb dat het niet maar goed bedoelde fouten zijn... maar dat men bewust zoekt naar bijbelcitaten... om een zelfontwikkelde theorie te onderbouwen... of een theorie die men wel acceptabel vindt... of graag voor waar zou willen hebben... en kunnen we daar enige bijbelteksten bij vinden, is dan het idee. Ik ben trouwens van mening dat dat de gangbare praktijk is trouwens. Altijd, hè? Men heeft een bepaald idee. Ik weet niet, dat heb je waarschijnlijk nooit meegemaakt... maar als je moet gaan leren preken... daar heb ik gelukkig nooit les in gehad. Maar goed, dat had hij al gemerkt natuurlijk. Maar goed, dan zijn daar oefeningen voor, zijn er voorschriften voor... en dan zeggen ze, je moet eerst je afvragen wat voor publiek je hebt. Nou, dat weet ik in veel gevallen helemaal niet... Vooral in de tent, zal ik maar zeggen. Maar goed, dan weet je dat niet. Dus hoe moet je dat... En daarna, wat wil je ermee bereiken? Nou ja, en daar moet je dan je bijbelteksten bij zoeken. En ik vind het absurd. Ik vind het echt absurd. Ik vind het... Nee, heb ik altijd gevonden. Heb ik nooit kunnen begrijpen zulke dingen. Ja, dat is al leuk bedacht, maar ik dacht dat dit is iets van... Wat wil je verkopen? Wat voor mensen krijg je in je winkel? Wat wil je... Toch? Ja. En wat zet je meteen naast de kassa in een display enzovoort? Toch, hoe richt je dat? Dat is verkooptechniek, maar dat is... Wij zijn toch niet van... Wij dragen het woord Gods niet te koop... Oké, enigszins uit zijn verband gerust, maar een heel klein beetje maar hoor. Beetje scheef getrokken uit 1 Korinthe 2 is het, 1 Korinthe 1. We dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Maar daar gaat het toch niet om. Ja, je moet het onder de mensen zien te krijgen. Ja, maar niet onze ideeën. Dat wat de Heer gezegd heeft, wat God gezegd heeft in zijn woord. Dat moet onder de mensen komen. En dan kun je wel zeggen van hier zitten de mensen niet op te wachten. Nee, dat is het ergste, maar dat maakt de taak van de spreker nog veel belangrijker. Juist omdat de mensen er niet op zitten. Je moet ze iets aansmeren, zal ik maar zeggen. Waar ze helemaal geen belangstelling voor hebben. Voor de Heer namelijk hebben ze geen belangstelling. Voor zichzelf hebben ze belangstelling. Hoe moeten wij leven? Hoe ga ik om met... Cursussen zat. Ik heb laatst weer uitdaging gelezen. Ze schrijven ook nog artikelen op de achterkant van die advertenties, heb ik gezien. Maar dat tezijde, maar pagina's vol met advertenties van deze aard. Hoe kan ik dit, hoe kan ik dat, hoe moet ik zussen noemen? Het gaat allemaal over de mens. Of dat nuttig is, ja, daar ga ik niet over. Ik ben er stellig van overtuigd dat al die dingen mij geen nut zouden doen. Dat weet ik uit ervaring. En misschien ben ik dan anders dan u, maar dan nog. Het gaat niet over het woord, het gaat niet over de Heer, het gaat niet over leerstellige zaken. Want daarin, daarvan weet men eigenlijk niks. Dus ik ben onzeker. Ja, die zegt zus en die zegt zo. En ze willen dan dat wel komen uitleggen. Nou ja, dan kun je inschrijven op een cursus. En dan vooraf betalen, uiteraard. En dan krijg je een seminar, krijg je dan. Net als wat ik u nou voorhoud natuurlijk. Alleen minder bij de Bijbel, maar wel met lichtbeelden erbij en met beamers en zo. Ja, of dat een goed onderwijssysteem is, voor mij niet. Ik zou er niks van leren, dat weet ik zeker. Veel te kinderachtig, voel ik me niet serieus genomen. Ik hoef er geen plaatjes bij, leg het eens uit. Vertel het eens. He? Nou ja. Ik weet het niet. Ik weet het wel. Heel de schrift is van God ingegeven, nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Als je dat wil, heb je heel de schrift nodig. A priori. Vanaf het begin betekent dat ongeveer. Zie? Nou ja, en dat vind je hier geïllustreerd. O onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want als ze dat gedaan hadden, hadden ze waarschijnlijk toch wel kunnen weten dat na het lijden de heerlijkheid volgt. Na het zuur komt het zoet, zeggen ze dan. Nou ja. Na Mara komt Naomi. Toen maar. Na het zuur komt het zoet. Ja. Na de bitterheid dan. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Let op, dat is niet omdat het kausaal noodzakelijk was. Dat was misschien wel zo, maar dat staat hier niet. Waar het om gaat is namelijk dat de schriften, de profeten geprofeteerd hebben en daarom moest het. Ik herken meteen weer toch het handschrift, als ik het zo zeggen mag, van Lucas. Begrijp dit, het zijn de woorden van Petrus in Handelingen 2. Maar die zegt over de Heer Jezus dat hij gestorven is, maar de dood kon hem niet houden. Waarom niet? En dan zoeken we naar de causa, dat wil zeggen naar de reden daarvoor. Wat de technische oorzaak was van dat de dood hem niet kon. Iemand zei dat komt omdat hij God was. Dan zeg ik, ja, maar als dat zo was, was hij niet in de dood. Dus dat kan niet. Goden sterven niet. Oké, dan heb je een ander probleem, maar dat had ik dus niet moeten zeggen. Maar de vraag was, waarom kon de dood hem niet houden? Het staat er gewoon achter. Omdat de profeet, in dit geval David, die Petrus daar een profeet noemt trouwens, een paar versen verder, omdat de profeet David gezegd had dat de dood hem niet zou kunnen houden, of niet zou houden. Er staat, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt de weg des levens mij bekendgemaakt, enzovoort. De Psalm 16. Zie? Dat is in de Pinksterpreek van Petrus. Het mag nog, het is derde Pinksterdag vandaag. Dus dat kan nog net. Waarom kon de dood hem niet houden? Omdat de profeet gezegd had dat ze... enzovoort. Waarom konden de Joden niet geloven? Dit is Johannes 12. Waarom konden de Joden niet geloven? Omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Maar kausaal, ze konden best geloven. Dat blijkt omdat er een minderheid was, zoals de apostelen zelf, de discipelen, die geloofden wel. En toch staat het daar. Ze, ondanks al die tekenen geloofden ze niet. Waarom geloofden ze niet? Waarom konden ze niet geloven? Omdat Jesaja gezegd had, maak het hart deze volks vet. En, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Dat is Johannes 12 aangehaald uit Jesaja hoofdstuk 6. Onder andere eigenlijk, maar dat is waarschijnlijk het belangrijkste schriftgedeelte. Zie je? Waarom niet? Omdat de Bijbel gezegd heeft dat het niet zou gebeuren. Kan een Jood vandaag tot geloof komen? Ja, natuurlijk. Er zijn er velen die tot geloof komen. Niet genoeg, nee. Ik had ze liever allemaal gehad. Maar dat gaat nog helemaal niet. Maar het volk komt niet tot geloof. Waarom niet? Omdat de Bijbel leert dat zolang wij hier zijn, dat niet zal gebeuren. Nou ja. Dat lijkt ook op oorzakelijk verband, maar zelfs dat is niet waar. Het idee is namelijk, ze zullen weliswaar als volk tot geloof komen, maar het is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël, en dat is dan altijd nog minstens 7 jaar na de opname van de gemeente. Dus in onze dagen gebeurt het niet, daar kunt u zeker van zijn. Belet ons niet. Nee, het is niet in strijd met andere schriftplaatsen waar staat dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid eerst de Jood. Maar er staat toch niet het Joodse volk? Toch? Nou ja, en dus. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo zijn heerlijke dingen? Wij kunnen uitleggen dat dat kausaal klopt. Dat wil zeggen, eerst moest de weg bereid worden. Eerst moest het zondeprobleem worden opgelost. Daarna kon er pas sprake zijn van heerlijkheid. Dat is zo, maar dat is hier niet de uiteenzetting. De uiteenzetting is, het staat in de schriften. Dus je had het kunnen weten. Zo moest het gaan. Er staat er ook achter, daar stond al in vers 25 natuurlijk, dat ze onverstandig waren om alles te geloven. En in vers 27 doet hij dus als het ware een poging, maakt althans een begin met hen alles uit te leggen wat de profeten gesproken hadden. En er staat er, begonnen hebbende van Mozes, dan ben je toch in ieder geval in Exodus. Mozes is de man van de uittocht uit Egypte, dat weet hij toch. Of Genesis er toegerekend moet worden, ja, dat weet ik niet, want de Bijbel leert niet dat Mozes Genesis geschreven heeft. Toch? Staat nergens. Alleen bij de Duitsers heet het 1 Mozes, dat weet hij toch, hè? Genesis heet daar 1 Mozes. Die hebben 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes, 5 Mozes. Officieel. Tenminste, ik weet niet beter dan dit. Wij noemen het ook de 5 boeken van Mozes. Maar of Genesis van Mozes is, weet ik niet. Ik denk dat 1 niet en 4 wel. Dit, 4, 1, 5, 4, 5 samen. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Begonnen hebben we van Mozes en van al de profeten. Dan kun je zeggen, dan was Mozes de eerste profeet. Dan zeg ik, dat weet ik niet. Maar hij is waarschijnlijk dan toch de eerste die profetisch werk geproduceerd heeft. Hoewel aantoonbaar is dat Abraham ook het een en ander geschreven heeft. En, Genesis en Jacob, niet te vergeten. En die worden profeten genoemd. Dus, maar begonnen hebben we er bij Mozes. Misschien wordt inderdaad Genesis ingesloten. Mij maakt het niks uit. Maar begonnen hebben we van Mozes en van al de profeten. En als je het echt wil weten, ik heb nog ergens een boek in de kast, niet onverdienstelijk, over de beelden van Christus in Genesis. Die zijn er genoeg, namelijk typen van Christus. Dus je kunt inderdaad in Genesis beginnen. En begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit. Hoeveel tijd zou hij gehad hebben om dat te doen? Begonnen hebben van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit. Dat is exegetiseren, uitleggen. Dit woord is het ook, exegese. Legde hij hun uit. In al de schriften, let op het woordje al. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Al de profeten, al de schriften. Hetgeen van hem was. En dat het geschreven was. Ja, dat hoeft er niet bij. Dat woord, dat vind ik nou weer een beetje slap. Dat de vertalers dat invoegen. Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen over hem ging. Of over hem was, of van hem was. Zie? Dit wil zeggen dat Mozes geschreven heeft over Christus. Waarom ook niet? Bij Mozes vind je in ieder geval concrete uitspraken over dat de Heer een profeet zou zenden als ik, zei Mozes. Een profeet als ik. Als mij, die zal de Heer zenden en hem zullen jullie moeten horen enzovoorts. En dat is zo duidelijk geweest dat later de Samaritaanse vrouw die profetie kende. Een profeet als Mozes. Zijt gij de profeet? Ja, dat was zij, ja. Profeet als Mozes, ja. Een van de toepassingen van die profetie, want er zijn er nog een paar. Maar die laten we nu maar achterwege. Hij legde hen uit hetgeen van hem geschreven was. Wij krijgen hier in mijn Bijbel althans een hele reeks van schriftverwijzingen. Ik vind het wel leuk omdat het bewijst dat degenen die dit gemaakt hebben, erbij gezet hebben, daar toch wel enig idee van hadden. Genesis 3 vers 15 staat er in mijn Bijbel bijgedrukt. Dat is die van het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Algemeen bekend als het proto-evangelie. Nou, en dan enige uitspraken over het zaad van Abraham, het welke is Christus natuurlijk. En het offer van Isaac, of was het het offer van Abraham in Genesis 22 enzovoorts. En Genesis 49 vers 10 zie ik staan, dat is die van de scepter zal van Juda niet wijken. Ze weten het wel, hè. En dan zie ik nog staan, Jesaja 7. Ja. Oh ja, dat is de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En Daniel 9 vers 24. 7 weken en 62 weken tot op Messias de vorst. En die zal dan afgesneden worden. En Micha 7 vers 20 over Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen, enzovoorts. Ze weten wel wat, en hebben het niet over typologieën. We hebben het nou gewoon over concrete uitspraken. Ja. Goed, dat gebeurde dus onderweg al lopend. Zover was het niet schijnt het, maar hoe dat nou zo snel gegaan is, weet ik ook niet. Misschien zo snel als dat ik het nu vertel, ik weet het niet nog. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naartoe gingen. Ik vind het altijd nog een mooi woord, het vlek. Waar zijn de nederzetting, het gehucht, het kerkdorp. Het vlek, een vlekje op de kaart waarschijnlijk. Nou ja, er staat ook wat, hoe heet dat dorp? Nee, dat is een vlek. Nabij het vlek, het stelt niet veel, weten ook niet echt waar het was. Hè? Daar zij naartoe gingen, Emmaus, de bron, weet u nog? De warme bron. En het wordt inderdaad warm en de bron, dat zal ik u wel verteld hebben. De bronnen in de Bijbel staan altijd voor de beloften Gods. Die zijn soms bitter, maar die worden dan wel zoet gemaakt als dat zo ter sprake komt. Soms zijn ze dichtgegooid, dan worden ze weer opengegraven. Maar soms zijn ze afgedekt met een steen. Met de vraag, wie zal de steen wegrollen? En dan doet Jacob dat, weet u wel. Dat soort dingen, dat is prachtige symboliek. Heel de Bijbel door. Het staat er nooit bij, ik vind het nooit terug in de commentaren. Maar dat zou je moeten weten. Dit is algemene, vaste, fundamentele Bijbelse symboliek. Gaat om de beloften die God in de oud-testamentische tijd reeds gedaan heeft. Die mens meegeeft en die een mens dan weer vergeet. En die dan weer, dat dan moeten weer terug ontdekt worden als het ware. Enzovoorts. Nou ja, ze kwamen nabij dat vlek en bij die bron dus, waar ze naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons. Dat kent u uit het lied, dan weet u meteen waar het lied vandaan komt, hè. Blijf bij mij, Heer. Abide with me. Blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. Ja. Blijf met ons, want het is bij den avond. En de dag is gedaald. Ik vind het mooi, hoor, dit soort taal. Het is een beetje gênant om het te moeten uitleggen, maar de dag is gedaald. Met hetzelfde gemak zeg je, de nacht is gedaald, en dan betekent het hetzelfde. Maar dat komt omdat het metaforen zijn. De dag, eigenlijk het woord dag, het Hebreeuwse yom, betekent eigenlijk gewoon licht. Hè? In de praktijk vergeet men dat. Zoals bij ons, dag, dingen aan het licht brengen. Vandaar ook de waarheidsvinding bij de dag, de rechtbank dus, hè? Enzovoort. Waar je gedagvaard kunt worden. Zie. Enzovoort. De dag is gedaald, dan daalt het licht. En het licht is in dit geval uiteraard de zon. Vandaar dat je het zo kunt zeggen. Maar met het dalen van de zon valt de nacht. Die komt dan ook voor boven. En vallen is ook dalen. Alleen op een minder vriendelijke manier. Dus dan valt de nacht, of de avond valt of zoiets. De dag rijst. Nou ja. O, klaag toch niet als nevel vroeg de morgen grijst, want des te schoner is de dag die daaruit rijst. Kent u die? Dat is een van de oudste kanons die ik ken. Het staat ook in mineurs. Volgens mij stamt het nog uit de middeleeuwen. Maar dat weet ik niet zeker, hoor. Misschien dat ik het eens na moet zoeken. De dag die reist. Hij ging in om met hen te blijven. Op verzoek. Anders niet. Wij gingen op verzoek. Weet u nog dat de twee discipelen achter hem aanliepen? Dat waren er ook twee met maar één naam. Die andere hebben we uitgezocht. Maar goed, dat was in Johannes 1... En toen draaide de heer zich om. Wat is er? En toen zeiden ze, meester, waar woont gij? En toen zei de heer, kom en zie. In gewoon Nederlands, kom maar kijken. Ik roep altijd meteen. En we weten nu nog niet waar dat dan was, want dat wordt niet beschreven. Net zo min als dit. Het wordt niet beschreven. Hij ging in, op verzoek. Zie? Maar je komt dan bij gelegenheid met de Heer samen in een opperzaal. Of eigenlijk in de hemel. Of in de gemeente als zodanig, als je dat kunt zeggen. Of met dank aan Psalm 68, dan kom je in een huisgezin. Want hij zet je in een huisgezin, enzovoorts. Dat zijn bekende thema's, heel de Bijbel door, hè? Nou ja, hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Dat was het dan. En u weet waarschijnlijk, ja, ik weet niet hoe ik die dingen echt moet zeggen, eerlijk. Ik weet het echt niet. Maar dan is het verhaal, dan wordt verteld van ja, toen herkende ze hem, want toen zagen zij zijn handen en de littekens in zijn handen. Dan zeg ik, nou ja, dat zou kunnen. Maar daar staat het toch niet? Ik zie ze in ieder geval niet. Ik zie hier de Heer die het brood breekt en het hun geeft. Maar dan heb je toch dat andere plaatje in gedachten van een paar dagen daarvoor. Nog van donderdagavond. Het is nou zondag, maar het was donderdagavond. Heb ik het goed uitgelegd? Ja, donderdagavond. In de opperzaal. Waar hij het brood nam en hij brak het en hij gaf het hem. Toch? Of waren ze daar niet bij? Nee, op de foto niet, zeg ik altijd spottend. op een beroemde schilderij niet. Daar zitten er maar 12. Maar ik vind het wel grappig, want ze wijzen je die op. Ik weet niet, want ze hebben een naam bij via het Latijn. Maar dat weet ik zo gauw niet meer. Maar ze wijzen je nog steeds die opperzaal daar. Nou, daar kan je wel met 200 man in ook, hoor. Maar goed, zo groot is dat. Of het dat is? Nee, ook niet. Maar ik bedoel maar, het idee is maar niet dat het een klein kamertje was met 1 tafel en met z'n 12 eromheen. Want er kan wel veel meer geweest zijn dan die 12. Dat weten we niet. Zie? En dan nog, wij kennen nog een gelegenheid, minstens 2 gelegenheden trouwens, waarbij de Heer het brood nam en hij dankte en hij deelde het uit. Want wij kennen de spijziging van de 5000 uit Johannes 6. En dan hebben we ook nog de spijziging van de, ik meen de 4000, maar ik moet nou oppassen, dan weet ik het niet meer zeker. Dat gaat om een andere hoeveelheid en er blijft ook een andere hoeveelheid over. Het is duidelijk een andere gelegenheid. Want je hebt dus minstens 2 zogeheten wonderbare spijzigingen dan wel wonderbare broodvermenigvuldigingen of zoiets. Dit zijn de woorden van van Hans Aalsveld dan, hè, van de gids. Zo heet dat via de Roomse traditie, de broodvermenigvuldiging. Nou ja, met andere woorden, dit is niet voor het eerst dat hij het doet en hij heeft het een paar keer eerder gedaan, theatraal. Het is een ander woord voor demonstratief. Niet maar zo onder elkaar, zo, maar specifiek, inclusief een gebed erbij enzovoort en dan plechtig. Waarom deed hij dat? Omdat hij zich daarmee demonstratief identificeert met... Ze hebben mij verteld dat vele christenen houden van rituelen. Of de Roomsen mij dat verteld hebben, of de Anglicaansen, dat weet ik niet. Maar houden van rituelen. Nou goed, wat denkt u wat dit ritueel uitbeeldt? Hij identificeert zich via dat ritueel, want als het demonstratief is kun je het een ritueel noemen. Een rite. Hij identificeert zich met Melchizedek. De grote koning en priester van de Allerhoogste God, of hoe die maar genoemd wordt. En wat die deed in die hoedanigheid, hij bracht voort brood en wijn. En hij innde de tienden, oké. Maar hij bracht voort brood en wijn. En dat was het dan. En dat is wat uitgebeeld wordt. Het toekomstige... hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Hij is dat brood wat uit de hemel is nedergedaald, Johannes 6. Hij geeft de zijnen te eten en hij zei ook, de mens, dat is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. En wij zijn gewend aan de geweldige metafoor dat Christus het woord Gods is. Een hele mooie metafoor. Maar toen wel. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt. En of die Emmausgangers die littekens zien in zijn handen, dat weet ik niet. Ik weet zelfs niet met 100% zekerheid of die überhaupt zomaar zichtbaar zouden zijn. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij bij gelegenheid dat vertoont. Maar het lijkt mij ook dat hij dat niet hoeft te doen. Maar van dat soort zaken heb ik geen verstand. In elk geval, de staat, hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Maar er werd hier nog wel meer geopend, hoor. Want, kijk, er staat in vers 30... Als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hen. Hij nam dus de leiding aan die tafel. Ze zitten met elkaar aan een tafel. En de Heer is de leider daarvan, als dat het goede woord is. Nou, zo kennen wij hem ook bij de zogeheten inzetting van het heilige avondmaal. Toch? Want dat is een uitbeelding. Ik moet sneller praten. Dat is een uitbeelding van de eenheid van de kerk, zei de paus. Of wie het maar zei, maar dat is de Roomse opvatting. Dat is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. Mijn vaste commentaar op die uitspraak is... hij heeft groot gelijk, alleen hij denkt dat het de Roomse kerk is... maar dat is een misverstand. Het is de eenheid van de gemeente. De ene algemene... De ene katholieke, heet dat, christelijke kerk met maar één hoofd, dat is Christus. Zie? En dat is wat uitgebeeld wordt. En hij deelt dus als het ware zichzelf uit, dat klopt, dat is wat uitgebeeld wordt. Maar dan staat er, en hun ogen werden geopend. En zij zeggen, vers 32, als hij ons de schriften opende... En dan staat er ook nog in vers 45, toen opende hij hun verstand. Zie? Dus je maakt je er wel erg makkelijk vanaf door te zeggen, nou ja, toen zagen ze die littekens in zijn handen en toen wisten ze wie hij was. Ik bedoel, zoiets als, toen lazen ze pas zijn naamkaartje of zoiets. Ja... Platter kun je het niet hebben. Nee, het gaat veel dieper. Zie? En als de Heer begonnen is in Genesis om wat uit te leggen bij Mozes... dan kan ik me haast niet voorstellen dat hij Melchizedek heeft overgeslagen. Als je me dan vraagt, is er een beeld van een type, iets van Christus in Genesis? Ik zou niet eens op het proto-evangelie gekomen zijn meteen. Het is weliswaar een traditionele kerkelijke opvatting. Maar ja, dat is mijn ding eigenlijk ook niet. Hè? Als je een duidelijk beeld hebt van Christus in Genesis... dan is het de verschijning van Melchizedek. Daar wordt per slot een heel Bijbelboek aan gewijd in het Nieuwe Testament. Dus vooruit. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. Hij opende hun ogen werden geopend. Hoe? Doordat de schriften werden geopend. En als de schriften geopend worden, dan leer je de Heer kennen. En de Heer opende hen de schriften en toen herkenden zij de Heer. Zie? Waarom herkennen de... Ja... Waarom herkent het Jodendom, herkennen de Joden in de Heer Jezus niet de Messias, de Christen? Omdat ze de schriften niet kennen. Omdat ze traag zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dus ze hebben een ander idee van wie de Messias zou zijn. En Jezus van Nazareth... beantwoord daar niet aan. Althans in hun opvatting. Ik denk dat het tweevoudig is. Ze hebben een verkeerd beeld van Jezus van Nazareth. Nou, dat kan ook moeilijk anders, want die kennen we eigenlijk alleen uit het Nieuwe Testament. Dat bij hun zelfs een verboden boek is, hè? Officieel. Nou ja, in de orthodoxie dan. Zie? Maar als je de Christus der Schriften niet kent... uit het Oude Testament, dan herken je hem ook niet natuurlijk. Nou, daar zit het probleem dus eigenlijk. Hè? Maar waar de schriften geopend werden door de Heer zelf, werden hun ogen geopend en toen kenden zij hem. Terugkoppelend, als je de Heer Jezus Christus wil leren kennen en herkennen, dan kan dat alleen als de schriften geopend zijn, maar vervolgens ook je verstand. Dat is de uitdrukking in vers 45. Dan zijn we een fase verder in het verhaal, weliswaar. Maar het gaat ermee om dat hier in één adem, die hele, nou, in twee adems dan. Maar goed, achter elkaar dit verteld wordt. Hè? Hij opende de schriften. Hun ogen werden geopend, de schriften werden geopend en hun verstand werd geopend. En dan ben je weer terug bij, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben in de schriften dus. Want daar gaat het om. Wij kunnen de Heer Jezus Christus alleen maar kennen uit de schriften. Uit de Bijbel dus. Zie? Dat de Heer buiten de Bijbel om iets zou doen, is punt 1 niet correct. Dat zo leren wij het niet. Punt 2, het is niet onmogelijk, want hij zegt dat de Geest ons in heel de waarheid zou leiden. En de waarheid is het woord van God, dat de Geest van God ons daarin leidt. Dat is zo, maar dan blijft het nog weliswaar werk van de Geest, maar niet buiten de schrift om, niet buiten de Bijbel om. Zo werkt het niet. Wij kennen in onze dagen geen profeten, mensen die van God iets geopenbaard krijgen, volstrekt buiten de Bijbel om. En als u meent dat het u wel overkomt, dan moet ik u zeggen, vertel het mij niet, vertel het ook niet aan anderen, maar controleer het al wat u dan meent ontvangen te hebben. Check het aan de hand van de Bijbel. Is het daarmee in overeenstemming? Mooi, dan hoeft hij ons niet te vertellen waar hij het vandaan had. En is het daar niet mee in overeenstemming, dan hoeft hij dat ook niet. Dus het helpt je niks. Zie? En daarna zeg ik, ik acht dat niet onmogelijk hoor. Dat zulke dingen toch gebeuren. Dat de Heer het nodig vindt om ergens in een bepaalde omstandigheid iets te doen om iets in te grijpen of wat dan ook. Maar waar wij hier bij elkaar zijn en altijd met de Bijbel bezig zijn, in ons midden geloof ik er niks van. Daar is geen enkele noodzaak toe. Zie. Maar ik hoef het ook niet te geloven, want ieder voor zich. Ik kan niet kijken in uw persoonlijk zogeheten geestelijk leven, wat het ook wezen mogen. Ik weet alleen, als je geen Bijbel hebt, dan ken je de Heer niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Zie. Volg de discipelen, apostelen, voor zover mogelijk is in de boek Handelingen. En volg wat ze leren, wat ze onderwijzen, wat ze prediken. Het is altijd de schriften zeggen. En de Nieuwtestamentische brieven, allemaal stuk voor stuk. Allemaal verwijzen naar het Oude Testament. Vandaar dat de ultradispensationalisten hun hele Bijbel kwijtraken. Want die zeggen glashard, ja, ze halen het uit het Oude Testament en dat is Joods en dat zijn wij niet, dus het is niet voor ons. Zo redeneren ze het weg. En dat gaat dus twee keer fout, hè. Dat is twee keer. In de eerste plaats, het is niet Joods. Het Oude Testament is niet Joods. Uiteindelijk een volstrekt absurde gedachte dat het Joods zou zijn. Dan heb je de verkeerde opvatting omtrent het begrip Joods. Waarschijnlijk, maar dat doet er nou niet toe verder. Hè? Het is niet Joods, maar het is het woord van God. En daar verwijst ik de apostel naar. Je moet er toch niet aan denken dat al wat zij ons leren, dat dat niet gebaseerd zou zijn op de belofte Gods. Waar is het dan op gebaseerd? Op wat God Paulus geopenbaard zou hebben. Hoeveel grond hebben we dan? Maar lees de brieven van Paulus zelf. Vooral de latere. In dit verband dan vooral de latere. Welke dat ook zij mogen. Maar dat schijnen sommigen te weten. Lees ze maar allemaal na. Het is allemaal gebaseerd op oud-testamentische uitspraken, beloften, profetieën of wat het maar wezen mag. Daar is echt geen uitzondering op. En ik weet het zeker, want ik heb heel bewust dat allemaal zo nagezocht. Dus ja, het blijft gewoon al hetgeen de profeten gesproken hebben, het blijft heel de schrift. Goed, zij kenden hen dus. Hun ogen werden geopend. Dat kan overdrachtelijk zijn dus, hè. Hun ogen werden geopend. De achtergrond van de uitdrukking is misschien, niet zeker, maar misschien, zo die van Jesaja 6. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Dat zou kunnen, maar hier worden ze dan toch geopend. En dat gebeurt ons ook soms, hè. Hey, dan gaat ons een lichtje op. Ja, dan komt dat, hé, hey, je ogen gaan open, het licht gezien, enzovoorts. Hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. Weet u nog hoe het met Paulus was? Die werd blind en die vroeg, heren, wie zijt gij? En daarna ging hem het licht op. Weer. Toch? Ja, dat is ook symboliek allemaal. Hij wordt geconfronteerd met zijn eigen blindheid. Door een fysieke blindheid. En hij kende de Heer niet. Die dan tegen hem zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat had hij niet in de gaten. Dat de Heer, Jehovah, dat had Jezus was. Dat hebben de Joden tot vandaag niet in de gaten. En zelfs onder christenen breekt soms de hel los, als ik het zeg hoor. Dat... Ja, dat Jezus Jehovah is. Ik zei toch niet was, is, zei ik. Nee, moeilijk, dan ga ik het niet maken. Het is ook niet moeilijk, eigenlijk. Maar toen maar. Hun ogen werden geopend, zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Zo is het maar net. Paulus schrijft later, en indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat is 2 Korinthe 5. Dat mochten wij nou... Wij, voor ons geldt het natuurlijk niet. Wij hebben de Heer Jezus niet gekend in zijn aardse omwandeling. Maar Paulus zegt gewoon, mocht dat wel het geval geweest zijn, nu hebben we een andere relatie tot de Heer. Want kennen is relatie hebben en onderhouden. Die is met de opgewekte. Niet naar het vlees, maar naar de geest. De verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Aan wie, die zij aan mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, enzovoorts. Zie? Nou ja, zo kennen wij de Heer. Wij zien hem niet. Hij is weg uit ons gezicht. En toch kan het dan staan... Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Is dat tegenstrijdig? Nee, dat is een verschillende toepassing op verschillend niveau van het begrip zien. Het is namelijk een breed begrip, zoals zoveel woorden uit onze talen. Dit was Hebreeën 2. Hij kwam weg uit hun gezicht. Het is een vooruitgrijpen op het laatste deel van de laatste verse van dit Bijbelboek en hoofdstuk natuurlijk. Hij werd opgenomen in de hemel, vers 51. Als je het naleest in Handelingen 1, staat erbij, daar zij het zagen. En hij verdween achter een wolk. Een wolk nam hen weg van hun gezicht. We zien hem niet meer. Het hangt samen met wat de Heer tot Thomas zei. Zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En zij zeiden tot elkander, en hoop ik maar dat u die woorden uit vers 32 herkent, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Ik heb dan herinneringen die ik beter niet kan vertellen. Maar van heel lang terug herinner ik mij dat ik keer antwoord gaf aan iemand die mij ooit vragen gesteld had over de Bijbel. Toen ik hooguit een jaar of 20, 21 was. Dus dat is in het vorige millennium moet dat geweest zijn, nog in ieder geval. En die had toen vragen, maar die geen antwoord op. Ja, weet ik ook niet. Maar ik weet omdat ik bij gelegenheid wel het antwoord wist. Dus ik heb die beelden bezocht, opgezocht. En ik heb hem toen verteld hoe dat al zat. En ik heb nog die teleurstelling van, het interesseerde de man geen bal. Echt helemaal niks. Maar hij had toch die vragen. Waar hij mij mee lastig viel, zo van, ja, je vader ze geeft mij geen antwoord, weet jij het? En zo, ik ook niet. Nee. Oh. En toen had ik de antwoorden, zeer concreet, voor mij enthousiast. Want probleem opgelost, hoe dat zat, enzovoort. Maar die broer zei, ja, ik heb een gemeente waar ik voor moet zorgen. Het zijn allemaal oude mensen. Die moet ik bezoeken of huisbezoeken. Die hebben daar allemaal geen belangstelling voor. Ik denk, maar jij had er toch belangstelling voor, of niet? Maar dus ook niet meer. Erg. Erg. En later meer van diezelfde ervaring. Op den duur wen je eraan. Maar, ja. Dan zeggen ze, interessant, maar gaat die verder. Oh ja, dat is misschien ook een opvatting. Ja, och, de een ziet dat zus, de ander ziet dat zo. Maar dat je voldoende hebt met het woord van God, de waarheid is enzovoort. En dan niet. Het heeft me nooit belet ergens verder, hoor. Het heeft me niet afgeremd. Het heeft me integendeel alleen maar verder gemotiveerd. Zo van, iemand moet dan toch maar, moet het dan toch doen. Dus vooruit. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg, als hij ons de schriften opende? Ja, daar gaat het om. De Bijbel moet open. Zie? En zij, let op, schriften, hè. Het is natuurlijk heel de schrift, maar als je maar een deel gelooft en de andere niet, dan gaan die andere schriften, dan wordt het dus meervoud. Hè? Die andere Bijbelboeken, die moeten dan ook nog enzovoorts. En zij opstaande ter zelfde uren, maar ik denk altijd, het moet toch laat geweest zijn inmiddels. Misschien was het volle maan, vooruit. Keerde weder naar Jeruzalem en vonden de elfen, dezelfde uren, de elfen, samen vergaderd. Die uitdrukking die kom je ook vaker tegen. Ze waren eendrachtelijk bijeen. Sinds Pasen waren ze ineens allemaal bij elkaar. Die ene was eruit, die Judas was eruit, zal ik maar zeggen. En daarna waren ze eendrachtelijk bijeen. Samen vergaderd. En vonden de elfen, let op dat er echt dus één ontbreekt, hè, de elfen samen vergaderd. En die met hen waren, zodat u ziet, het waren er niet maar elf. Het waren de elf min of meer officiële discipelen, maar er waren er nog veel meer. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. Hier komt de uitdrukking vandaan, hè. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ik vind het zo leuk. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat komt omdat het ook in het woord der waarheid staat. En dat hij de waarheid is. De weg, de waarheid en het leven, toch? Uit Johannes 14. Nou ja. De Heer is waarlijk en is van Simon gezien. En dat vind ik het leukste, dat er Simon staat. Want de man heet toch Petrus? Maar u weet hoe, langzamerhand, want ik zie u niet voor het eerst, hè. Als het woord, de naam Simon tegenkomt. Dan, het was voor het eerst in Lucas 2, dat is lang geleden, maar dat is Lucas 2. Dat is Simon, dat is hetzelfde, ja. Als je de naam Simon tegenkomt, dan weet je, dat is de eerste die deel krijgt aan de Messiaanse zegeningen, want dat is al zo sinds Genesis 43, 42. Als de broers in Egypte komen voor de eerste maal. Wanneer het maar was, Simeon. Die mocht meteen blijven. Dat was de eerste. Later kwamen ze allemaal, hij hoefde niet eens meer terug, hij mocht meteen blijven. Later kwamen die anderen alsnog bij een tweede reis en wat het maar was allemaal. Simon, en dat is de hele Bijbel door verder zo, hè, die Simon. Daar weten wij, hebben we eerder over gesproken, want in Lucas komen we nogal eens vaker een Simon tegen. Maar die functie vervult Petrus dus. En hier ook, alleen voor de gelegenheid wordt hij dan toch weer Simon genoemd. En dus niet de enige gelegenheid overigens. Hij is door Simon gezien, ja. Welke naam ligt er nou in dit vers nog verborgen? De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Welke naam is nu in het vers nog verborgen? Dit is moeilijk hoor. Jozef. Want Simeon was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Mozes. Wat ligt er dus in verborgen? De kwestie van het eerstgeboorterecht. Maar ja, dat zit ook vast aan het breken van het breken en uitdelen van het brood. Wat deed die Jozef eigenlijk in Egypte? Waar is hij beroemd om geworden? Wat was zijn functie? Zijn hoge functie? Hij ging over het brood. Die broers kwamen naar Egypte, kwamen bij Farao en die zeiden, je moet bij Jozef wezen, maar die gaat daarover. Nou ja, Safnat Paanea, of wat die Farao maar gezegd zou hebben. Toen maar. Maar zo staat het echt in de Bijbel, hè? Dat ze doorverwezen worden naar Jozef. Zo is het maar net. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja. Zit allemaal achter dat vers. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. In mijn Bijbel staat onder vers 34 verwijzing naar 1 Korinthe 15 vers 5. Die is juist, want dat is de enige andere plek in de Bijbel waar gemeld wordt dat de Heer verschenen is aan Petrus. Dat wil zeggen Simeon Petrus. Heb je dat? Dat wordt verder niet gemeld, ook hier dus verder niet, in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Wel nog dat Petrus bij het graf komt enzovoorts. Maar die zien de Heer dan niet. Hè? Petrus en Johannes komen wel bij het graf, maar ze zien de Heer dan niet. Ze zien alleen een leeg graf. Maar de Heer schijnt particulier, een petit comité, hoogst persoonlijk, aan Simon Petrus verschenen te zijn. Zie. Dat de Heer later ook nog een gesprek gevoerd heeft met Simon Petrus, dat is wordt vermeld in het addendum, het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dat gaat over de ontmoeting tussen de Heer en de zijnen in Galilea bij de zogeheten wonderbare visvangst. En aan het eind daarvan moet Petrus drie keer belijden dat hij de Heer lief heeft. En dan zegt de Heer drie keer tegen Petrus dat hij de kudde zou weiden of worden van gelijke strekking. Maar dat is hier dus niet geweest nog, want het is pas later. Dit is nog gewoon de eerste paasdag. En niet in Galilea, maar in Judea. Dus de Heer moet specifiek aan Petrus verschenen zijn, maar we hebben daar verder geen melding van. Het wordt hier vermeld in het algemeen. De discipelen weten het dus. Ja, hij is aan Simon verschenen. En later is het Paulus die het zegt in 1 Korinthe 15. Nou goed. De Heer is waarlijk opgestaan en zij vertelden hetgeen op de weg geschied was. Dat wil zeggen, de Emmausgangers vertelden hetgeen op de weg geschied was. Zij wisten het al en hoe hun bekend was geworden in het breken des broods. Zie? Dat is waar de Heer mee geïdentificeerd wordt. En daarmee met de figuur van Melchizedek opnieuw in Genesis. Begonnen hebbende bij Mozes en al de profeten. Nou, als je dan echt in Genesis begint, dan heb je in ieder geval Melchizedek gehad en Jozef. Het zou me niet verbazen als die dingen dus inderdaad daar besproken zijn geworden. Maar hoe dan ook, wij hebben die verwijzingen nu hier. Hier wordt dus ook het breken van het brood. Ik weet wat voor discussie eruit. Ja, ik val mezelf maar in de reden, want ik heb niet zoveel tijd. Maar ik weet welke discussies eruit ontstaan. Dan zeggen ze, kijk, het breken van het brood, daar herken je de tegenwoordige positie van Christus aan. Dan zeggen ze, ja, maar dit gaat niet over de avondmaaltijdsviering. Nee, dat is een rituele maaltijd, zegt men, die avondmaaltijdsviering. Dan zeg ik, nou, dat weet ik nog niet. Het was toch een maaltijd waar ze... Oké, het was na de maaltijd, dan hebben ze nog... En dan deed de heer dat. Nou ja, en wat dan ook. Zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen... en in de gebeden en bij de breking des broods. Wat? Dat ze gezamenlijk aten. In Handelingen 2 immers, na de Pinksterdag... Ja, het is de uitbeelding van hoe ze één gemeenschap vormden. Dat is wat de tafel is en wat een gemeenschappelijke maaltijd is. Maar het idee is dat die tafel beheerd en beheerst wordt door de Heer zelf die het brood heeft. Of het brood is, dan wel het brood breekt en het uitdeelt, breekt om het uit te delen. Want dat is het idee natuurlijk. Dat u niet denkt dat hij het in plakjes sneed of zoiets. Nou ja, want u weet toch dat de uitdrukking, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt, dat die hele uitdrukking in de Bijbel niet staat, nergens. Alleen in de Statenvertaling van 1 Korinthe 11, maar ten onrechte. Verder staat het nergens. Men heeft ervan gemaakt dat het breken van het brood een beeld is van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar dat is het niet, het is de uitbeelding van... Hoe het uitgedeeld wordt, hoe ieder zijn deel krijgt. Dat is wat het uitbeeldt. Dat weet ik zeker, want er staat in 1 Korinthe 10... zo zijn wij dan allen eens broodsdeelachtig, enzovoorts. Dat heb ik eens tegen een broeder gezegd en die zei toen... ja, maar dat is in 1 Korinthe 10 de uitzondering. En mijn antwoord is, ja, maar er staat nergens anders iets als een uitleg... Dit is de enige in de wereld, niet de uitzondering, het is de uniek, de enige verklaring voor het eten van het brood van de avondmaalstafel. Het kan niet een uitzondering zijn, want het is er maar één. Hebben jullie die nog? Het is het bekende verhaal. Men verklaart alles terug naar lijden en dood. Dat is eigenlijk de Romeinse variant. En dat is nooit gecorrigeerd geworden in het protestantisme, helaas. Maar toen maar. Maar het is de uitbeelding van de levende Christus die ons het leven geeft en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Het is van Melchizedek, die komt nadat de strijd gestreden is, nadat de koningen, na het slaan der koningen, heet dat in... Hebreeën hoofdstuk 7, verscheen Melchizedek, enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk wat de Heer aan ons zou doen. Hij nodigt ons aan zijn tafel en aan zijn tafel deelt hij zijn brood, dat wil zeggen zijn woord, nou, dat wil zeggen zichzelf aan ons uit. Dat is de manier waarop het gebeurt via het openen der schriften. En als zij van deze dingen spraken, vers 36, stond Jezus zelf in het midden van hen. Er staat dus niet dat hij binnenkwam. Er staat, hij stond daar. Ineens, denk ik. Daarom staat er ook boven verschijning aan 11. Want dan af en toe verscheen hij en dan verdween hij ook weer. Dus Jezus stond zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. Dat woord vrede, u weet wat het betekent ongeveer, hè? Maar het is van belang dat we het associëren met het beloofde nieuwe verbond. Wij noemen het nieuwe verbond omdat het de term is die in de Hebreeënbrief daarvoor gebruikt wordt. En die is dan ontleend aan Jeremia 31, dat staat er ook bij in Hebreeën 8, dat het daaraan ontleend is. Omdat daarmee namelijk met dat zogeheten nieuwe verbond het oude verbond ineens zo heet. Het Mosaïsche verbond der wet namelijk. En waar een nieuw is, daar is het oude verouderd en nabij de verdwijning, staat er dan. Maar in het Oude Testament lees je dus maar één keer, ik zal een nieuw verbond maken. Maar de vaker voorkomende uitdrukking is mijn verbond des vredes. En bij het woord vrede zou je daar altijd aan moeten denken. De vrede namelijk van het nieuwe verbond. Zoals ook in Efeze 4, die noem ik altijd specifiek erbij, waar staat dat wij ons zouden benastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Dat is gewoon het vredesverbond. Mijn verbond des vredes. Ik zeg dat omdat dat niet algemeen zo gelezen wordt. Maar wat is het dan? Het is gewoon dat nieuwe verbond waaronder wij leven, met elkaar verbonden zijn. En in de eerste plaats met de Heer zelf, die de middelaar is van dat verbond des vredes. In zijn opstanding vinden wij ook de verschijning van de Heer. En die zegt dan, als vaste groet, vrede zij u lieden. Natuurlijk, je kan het ook wegredeneren en zeggen, nou ja, zo groeten de Joden elkaar nou eenmaal. Met shalom. Maar de volgende vraag is dan, hoe zou dat nou zo gekomen zijn? Waarom groeten ze elkaar met shalom? Omdat in het Oude Testament dat nieuwe verbond des vredes wordt aangekondigd. En de komst van de Messias zijn de vredevorst. Heb u dat nog? Afgezien van dat Melchizedek natuurlijk ook heet koning van Salem. Die is weggeredeneerd door te zeggen dat Salem Jeruzalem was. Wat niet kan, want Jeruzalem, die naam die dateert van 1000 jaar later. Onder David. Daarvoor heette het Jebus. En daar woonden Jebusieten. En niet Jeruzalemieten of zoiets. Nee. Het betekent koning des vredes. Net als Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. Koning van Salem betekent koning des vredes. Ik kan het rustig zeggen, want dit staat letterlijk zo in de eerste verse van Hebreeën 7. Vrede namelijk is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Betekent meteen dat kenmerkend voor het oude verbond kennelijk is strijd. Oorlog dus. Dat is wat de wet doet, ja. Strijd. Maar de Heer zegt, vrede zijn jullie. Men leest daarna Efeze hoofdstuk 2. Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, enzovoorts. De gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de Joden zijn één in één vlees, in zijn vlees, namelijk in zijn lichaam. Nee, niet in zijn kruisiging. In zijn vlees, namelijk in zijn lichaam. En daarin is men één. Vrede, zei jullie. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. Schijnt toch tot de mogelijkheden te behoren. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten. Ze konden gewoon niet geloven wat zij zagen. Maar ja, dat komt vaker voor natuurlijk. Ook bij totaal andere zaken. Dat je iets kunt demonstreren en dan gelooft men het toch niet. Er zijn mensen die roepen, ja, eerst zien en dan geloven. Maar als ze het dan zien, geloven ze het ook niet. Dan denken ze dat het een truc is van Fred Kaps of zo. Of hoe heet die jongen tegenwoordig die zo goede dingen kan laten verdwijnen of verschijnen. wel dus zijn naam kwijt, maar. Ja. Zal wel. Ik ben nooit verder gekomen dan Fred Kaps. Daarna hebben we nog een paar van die goochelaars gehad, maar. Doe maar. Je ziet het, maar je gelooft het niet. En meestal is dat terecht dat je het dan niet gelooft. Maar doe maar. Ziet mijn. Heb je wel eens elektriciteit gezien? Ik ook niet, maar ik geloof er wel in, hoor. Echt wel. Mensen, als ik het over praat, voel ik het nog. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet. Weet u nog wat hij vroeger op de dag zei? Toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Hier op de avond van dezelfde dag zegt hij echt, tast mij aan en ziet. Want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb, enzovoort. Hier moesten ze hem wel degelijk, mochten ze hem wel degelijk tasten. Zodat je moet aannemen dat hij intussen was opgevaren tot zijn vader. Namelijk officieel uitermate verhoogd was geworden. En dit een verschijning is van de Heer vanuit de hemel. Oké, volgende vraag. Hoe ver is de hemel hier vandaan dan? En dan moet ik u zeggen, nog geen meter. Nou ja, zoiets. Want de derde hemel begint gewoon net boven de aardbodem. Dat is omdat die van andere orde is dan de twee hemelen van de vogels en van de sterren. Dat zijn fysieke hemelen. Maar de derde hemel is niet fysiek, die maakt niet deel uit van de schepping. Dat is de hemel die van ouds is, heet dat. Ook genoemd de hemel van de beide hemelen, de hemel der hemelen. Impliciet twee, want dat staat er dan eigenlijk. Zie? En die hemel der hemelen begint echt net boven de aarde. Dus als iemand naar de hemel vaart, dan verplaatst hij zich waarschijnlijk nog niet eens een meter. Misschien wel helemaal niet. Ik heb geen tijd meer, anders zou ik u uitleggen dat de opname van de gemeente niet betekent dat de gemeente verplaatst wordt. Maar wel veranderd wordt. En dat staat er ook. Hè? En de opnemen, ja, dat betekent nog niet eens een verplaatsen naar boven. Dat hoeft het niet te betekenen. Hè? Ik bedoel, als je. Ik moest vandaag wat mengen in water. En dan hoop je dat het spul in water oplost. Maar ja, of het door het water wordt opgenomen is maar de vraag. Maar het spul verplaatst zich niet. Het blijft gewoon in diezelfde fles. Of waar het maar in zat dan, hè? Een beetje schudden helpt dan. Maar goed, doet er niet toe. Maar ik hoop dat u de terminologie wil begrijpen. Dat is niet zo ver. Dat is een verkeerde associatie die we hebben, hè? Maar toe maar. Hier is de Heer bij hen aanwezig, lichamelijk. Ja, hoe dat kan, ja, dat weten wij niet. Ik ben geneigd te zeggen, er staat ze meende dat ze een geest zagen. Dan denk ik, ja, maar de Heer is toch geest? Dat is toch geest dan, die voor de gelegenheid zichtbaar wordt? Ja, dan wordt onder geest waarschijnlijk iets anders verstaan dan. Een fenomeen, hoe heet dat, fantoom, weet ik het, doet er nou verder niet toe. Maar de Heer is fysiek in het midden. En hoe dat kan, ze hebben mij uitgelegd hoe dat zit met materie, stof, materie. En waar het op neerkomt is, dat is ongeveer net zo leeg als het hele heelal, dat is allemaal leeg. Zelfde afstanden van de ene atoom naar de andere enzovoort. Er zit een boel ruimte tussen. Het is hoofdzakelijk niks. Hoe hard is het dan? Ja, dat weet ik niet. Ze leren je die dingen. En als je dat goed kunt onthouden en weer vertellen, krijg je hoge cijfers. Maar de materie is hoofdzakelijk leeg. Er zijn zelfs theorieën die zeggen dat de materie die wij zien, dat is alleen maar een zinsbegoocheling. Dat komt omdat het op onze zintuig in. En dan denken wij dat daar iets is, man. Enzovoorts. Ik ga er liever niet dieper op in. Maar daar heb ik geen tijd voor. En bovendien is dat mijn roeping ook niet. Maar toch maar. toen zei, daar staat dan Tasmaya. En als ze dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. Dat staat hier tenminste. Er staat niet, toen brak hij ook brood of zoiets. Hij toonde de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, van blijdschap. Dat is een psychologisch verschijnsel, hè? Dan zeg je toch nee. Dan zeg je bij iets wat heel droevig is, zeg je nee. Dat is de ontkennende fase. Maar dat zeg je ook bij heel grote blijdschap. Als je de voetbalpool hebt gewonnen bijvoorbeeld, hè. Vooral als je niet meegedaan hebt, bedoel ik, dan zeg je nee. Toch? Of als je een belastingaanslag krijgt, zuster, ja, dan zeg je nee. Nou, echt wel. Maar goed. Heb je ook de ontkennende fase? Nou goed. Toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden. Verwonderen, dan weten ze niet hoe het in elkaar steekt. Dat is het begrip verwonderen. Hè? Daarom hebben wij ons best gedaan om op zogenaamd wetenschappelijke wijze alles te verklaren. Want dan zijn we van de wonderen af. Dan bestaan er geen wonderen meer. Want daar zitten wij dan mee. Hè? Wonderen bestaan alleen omdat wij ze niet begrijpen. En dat is dus een tekortkoming van ons intellect of van ons wetenschappelijk kunnen. Vandaar dat de lui nooit zeggen, ik struikel altijd, ze zeggen nooit, dit weten wij niet. Ze zeggen altijd, dat weten wij nog niet. Let er maar op. Nee, niet met nadruk, maar ze zeggen het altijd. Ze zeggen niet, dat weten wij niet. Ze zeggen, dat weten wij nog niet. En dan zit ik weer te grijnzen. Capsules. Maar goed. Zij verwonderden zich. En toen zeide hij, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Dat schijnen geesten niet te doen. Ja. Nou ja. Dat zei je ook in Galilea, weet u nog? Bij die, hebt gij hier niet enige toespijs? Hij wilde wat bij het brood, zou ik maar zeggen. En toen... Dan moesten ze weer vissen en zo, hè. Hij nam het en hij at het voor hun... Let op dat het nu niet staat. Hij brak het en hij deelde het uit. Hij nam het en at het voor hun ogen. Hoezo? Fysieke opstanding. Hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk, dat het alles moest vervuld worden. Dat het alles... Daar komt hij weer, hè. Dat het alles moest vervuld worden wat voor mij geschreven is in de wet van Mozes. Ik moet nog aan dat de Torah bedoeld is dan, hè? Dus de vijf boeken die aan Mozes worden toegeschreven. En de profeten en de psalmen, dat zijn de drie categorieën van het Oude Testament. De wet, de psalmen en de profeten. De beginletters van die termen die vormen samen het woord Tenach. En dat is de naam binnen het Jodendom voor wat wij het Oude Testament noemen. De wet, de psalmen en de profeten. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Er schijnt toch iets geopend te moeten worden. Iets wat ik ook niet kan uitleggen. Maar het komt ongeveer hierop neer. Als je van de Heer niks wil, als je er niks mee te maken wil hebben, dan blijft de Bijbel gesloten. Of je verstand blijft gesloten, of iets dergelijks. En als je wel wat met de Heer te maken wil hebben, als jij hem zoekt en het echt wil weten, dan opent hij je verstand. Ik heb met verbijstering wel ooit eens, meerdere keren, geconstateerd dat overigens volstrekt intelligente mensen ineens helemaal dom worden zodra je met de Bijbel komt. Dan begrijpen ze ineens niks meer. En hoe dat nou kan, ja, dan, ja. Ja, oké, dat is iets psychisch, zullen we dan maar zeggen. Gemakshalve. Maar ik denk dat als mensen echt niet willen, dan wil de Heer ook niet dat die mensen er ook maar iets van begrijpen. En ik ben zelfs van mening dat het omgekeerd gebeurt. Als mensen zeggen, nou, voor mij hoeft het niet meer zo nodig. Ik heb nou wel genoeg, ik vind het wel genoeg. Dan gaat de Bijbel gewoon weer dicht. En dan raakt men gewoon kwijt wat men al meende te hebben. Ik denk onder het motto, neem van hun weg ook wat hij heeft. Denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat dat zo is, maar daar heb ik zo'n vermoeden over dat het daarop slaat. In ieder geval, het verschijnsel meen ik ooit wel waargenomen te hebben. En meerdere keren dan. Hè? Daar is iets vreemds aan. Ik besef dat ook een beetje te goed soms af en toe. En dat betekent dat je kunt wel je best doen om iets uit te leggen, maar het heeft geen enkele zin als men het toch niet bereid is te geloven. Begrijp je me goed? Er zijn er die moeite hebben om iets te geloven, omdat ze niet begrijpen wat er echt staat. En ze zouden het graag willen weten. En als je zo bent, dan bent u hier van harte welkom. Die mogen ze mij sturen, zeg ik altijd. Ja. Maar als je, wie niet wil, hoeft het niet te begrijpen en begrijpt het ook niet. En vandaar dat je, nou ja, dat wij soms van doen krijgen bij mensen die op zich bepaald wel intelligent zijn, lang gestudeerd hebben, maar ook in de Bijbel, maar er absoluut niets van verstaan of begrijpen. En die denkt dat dat de bedoeling is. Gods bedoeling. Hij doet een werk in het verborgen. Dat hoeft niet iedereen te weten. En dan maar niet. Dan houdt dat op. Per slot, hij zou de geest sturen, want het is net Pinksteren geweest, hij zou de geest sturen, die zou ons in heel de waarheid leiden. Maar ja, in de praktijk betekent het toch dat hij, want hij is de geest, de Heer is de geest, staat ook in 1 Korinthe, letterlijk zo, de Heer is de geest, die zou ons de schriften openen. De schriften, als je ze niet bij de hand hebt, dan opent hij ze ook niet. Je moet het boek zelf wel open doen natuurlijk. Zie? En dan doet hij dat op een of andere wijze. Of hij stuurt Filippus bij je. Je weet niet waar die man dan vandaan komt en waar hij gebleven is. Maar dan loopt hij ineens naast je rijtuig, weet je wel. En dan en die legt je dan uit hoe het zit. En komt in het kort hierop neer. Hij verkondigde hem Jezus. Dat is een van de belangrijkste principes bij het bestuderen van de Bijbel. Waar gaat het over? Over de Heer Jezus Christus. Vanaf het begin. Laat ons mens, laat ons Adam maken naar ons beeld. Waar gaat het over? Precies. Toen verscheen Melchizedek. Waar gaat het over? Juist. Dat is het altijd, hè. Hij opent hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Of hij opende de schriften en toen werden hun ogen open. Of hoe je dat maar zegt. Maar die communicatie, dat begrip, dat inzicht komt pas tot stand als men eerst de Heer kent als de opgestane. En als je de opstanding van Jezus als zodanig ontkent, dan blijft de Bijbel dus dicht voor je. Daar zorgt de Heer zelf voor. Nou ja, hij doet hem niet open. Dat is het eigenlijk, hè? Alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Dat schijnt dus allemaal in het Oude Testament te vinden te zijn. En ook nu wordt gesuggereerd dat ze dat best hadden kunnen weten. Met enige moeite. Of dat echt zo is, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar toen wel. Waarschijnlijk waren ze ook traag om te geloven. En in zijn naam moest gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Precies. Al was het maar omdat er staat dat de Heer zijn geest zou uitstorten over de inwoners van Jeruzalem. Dat is Zacharia 12, meen ik. Klopt dat? Kijk even verbijsterd rond. Geloof het wel. Vers 10. Nou ja, zoiets. Ik, te dien dagen zal ik een geest uitstorten over de inwoners van Jeruzalem, de geest der genade en der gebeden, enzovoorts. En ze zullen hem aanschouwen die zij... ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, enzovoorts. Dat zijn toch tamelijk duidelijke uitspraken. Beginnende bij Jeruzalem. Al was het maar omdat je elders leest en van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Of nog een andere plaats, Jeruzalem, de stad van de grote koning. En in de geschiedenis, als David koning wordt en de grondlegger is menselijkerwijs van het Davidische koningshuis, dan begint het bij Jeruzalem. Dat is de oorsprong van Jeruzalem. En als dus de zoon van David komt om het Davidische huis te herstellen, is het in Jeruzalem. Dus Jeruzalem is het onderwijs van shalom, vrede. Want dat is wat de naam Jeruzalem betekent. Hè? Het onderwijs, de leer, en aanverwante begrippen, maar goed, van vrede. Dus beginnende in Jeruzalem. Maar het zou gepredikt moeten worden onder alle volken. Een andere boodschap onder de andere volkeren? Nee, het is dezelfde boodschap. Gaat over dezelfde Heer, gaat over dezelfde Christus, gaat over hetzelfde nieuwe verbond. Maar hij is middelaar van één verbond, dat is bestemd voor alle gelovigen. Hebben jullie dat nog? Begrijp me vooral goed. Door het nieuwe verbond wordt men niet wedergeboren. Men wordt wedergeboren door geloof en wordt dan geplaatst onder het nieuwe verbond. Sterker nog, men wordt wedergeboren en daarna wordt men opgeroepen op grond van die wedergeboorte om zich te laten plaatsen onder het nieuwe verbond, om te gaan leven onder het nieuwe verbond, om met het tabernakel in de gedachte om in te gaan in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Om toe te gaan tot de troon der genade. Heb je die? Dat was toch de strekking van de Hebreeënbrief, gelovigen, die onder het oude verbond willen blijven leven. Ze worden opgeroepen om daaronder te plaatsen. Om de Heer als de hoge priester van Melchizedek als hun hoge priester te erkennen. Daarom is het zo vervelend dat er mensen zijn die zeggen, maar hij is helemaal niet onze hoge priester, want het is hij alleen voor de Joden. Of voor wie dan ook maar in ieder geval niet voor ons. Men redeneert die dingen weg. Maar heus, het is bestemd voor alle gelovigen. En dat dat ook geldt voor Israël. En primair, dat het beginnen zou bij Israël. Dat zie je in Jeremia 31. Zie ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En er staat niet dat het exclusief was. Dat is speciaal voor... Wel degelijk voor Israël is, de twee huizen van Israël, die in de dagen van Jeremia verstrooid zijn geworden naar het buitenland, onder de volkeren. Allebei. En dus zegt hij, dat kan er wel wezen, maar dat is niet het eind van het verhaal, want ik zal met het huis van Israël, en het hele hoofdstuk gaat trouwens over Efraïm, tot daar en toe. Lees het maar na, Israël, over de 10 stammen. Maar goed, maar ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Niet naar het oude verbond der wet, maar enzovoorts. Heb je dat nog? Maar niet exclusief, maar logischerwijs begint het daar bij het volk dat God zich voor zijn eigen dienst verkoren heeft. Nou goed. Dus er zou gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken. Dat wil zeggen, men zou zich bekeren tot de Heere, tot Jehovah, de God van het Oude Testament, om zo te zeggen. De schepper van hemel en aarde. En men zou op die grond vergeving der zonden ontvangen. Precies zoals het daarna in Handelingen 2 beschreven wordt. En het wordt daar in de mond gelegd van Petrus. In Handelingen 3 ook trouwens, die heb ik net met u gelezen. Betert u dan en bekeert u, enzovoorts. En gij zijt getuigen van deze dingen. Let op dat er niet staat in vers 48, gij zijt predikers van deze dingen. Dat waren ze wel, daarom valt het niet op. Maar getuigen, is officieel, zeker in de Bijbel, maar officieel in het Nederlands ook, is spreken over de dingen die men zelf heeft waargenomen. Dat wil zeggen, voor waar houdt, omdat men ze gezien, aanschouwd, getast, gehoord heeft. Met dank aan 1 Johannes 1 voor die woorden. Hetgeen wij van het begin gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben van het woord der waarheid, dat verkondigen wij u. Dat wil zeggen, getuigen is getuigen van wat je gezien en gehoord hebt. Het zien en horen zelf is niet getuigen, hoewel wij het woord in het Nederlands wel zo gebruiken inmiddels. Maar dat is het niet, pas als je er daarna over spreekt, over vertelt, dat heet getuigen. Zie? En daarom zijn wij geen getuigen van de opstanding van Christus, want we hebben hem niet gezien, of aanschouwd en getast. Maar die 500 uit 1 Korinthe 15 wel, zegt Paulus. Dat zijn getuigen. En ze spreken over wat ze gezien, aanschouwd, gehoord en getast hebben enzovoort. Daarmee wordt ook de opstanding van Christus tamelijk wetenschappelijk, dan wel tamelijk juridisch vastgesteld. Als een historisch feit. Want er zijn 500 getuigen op eenmaal bijeen geweest in Galilea, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Ziet u? In het verleden heeft men ook vastgesteld dat er nauwelijks een historisch feit is wat zo vaststaat als de opstanding van Christus. Want er is nauwelijks een historisch feit waarvan je 500 getuigen gehad hebt. Ik denk dat het enigszins discutabel is, maar het is klassiek dit, hoor, wat ik nu zeg. En er is ook weinig tegen in te brengen eigenlijk, want het tegendeel kun je toch niet. Kun je ook niks mee, hè? Ik bedoel, wat had je nog meer gewild? Foto's? In onze dagen foto's? Kom op, zeg. Sinds mensenheugenis is daar mee geknoeid met foto's. Logischerwijze, dat is wat mensen doen. De waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Dus ja, natuurlijk wordt er mee gesjoemeld. Je kunt er verder niks mee. Geluidsopname. Wat dacht u wat? Ik kan beter mijn mond houden nu. Maar goed. Maar gij zijt getuige van deze dingen. Let op dat het deze keer niet staat. En gij moet mijn getuige zijn. Du zolst mijn getuige zijn. Enzovoort. Gij zult mijn getuige zijn. Zo van de grote opdracht. Het is de vaststelling van één feit. Gij zult mijn getuige zijn. Niet als opdracht, maar als profetie. Dit is wat gebeuren zal. Zult gij in deze tijd de koninkrijk aan Israël oprichten? Nou, weet je wat? De Heilige Geest zal over u komen en gij zult mijn getuige zijn. Zowel Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Dat is het vervolg op dit hoofdstuk. Dat is namelijk Lucas 1. Handelingen 1. Want het is dezelfde schrijver dan, hè? Ik ga het dan even verder. Gij zijt getuige van deze dingen. En zie, hier staat er dus ook: ik zend de belofte mijns vaders op u. Wat mijn vader beloofd heeft, dat is dus wat wij noemen, of wat de Bijbel noemt bij gelegenheid, de Heilige Geest. En let op dat er niet staat in u, maar op u. Ik wijs daar ook altijd op. Omdat ik vind dat de gebeurtenis op Pinksteren was niet zozeer de komst, de uitstorting in de zin van de komst van de Heilige Geest, zodat gelovigen de Heilige Geest ontvingen in zichzelf. Het is de Heilige Geest die over hen kwam. Hier heet het op hen kwam. Ik denk dat het hetzelfde voorzetsel is, hoor, in de grondtekst. En over en op in het Nederlands zijn eigenlijk ook etymologisch volkomen identiek. Die geest kwam namelijk over en van buitenaf. Dat wil zeggen, die manifesteerde zich actief en demonstreerde zich. Dat is wat op de Pinksterdag gebeurde. En de geest ontvangen, ja, dat hebben ze op deze dag al gedaan. Op de eerste paasdag, hè. Niet dat het verder veel uitmaakt, maar... Maar leerstellig blijft het zo dat gemeentelijke waarheid tot stand komt, kwam niet via de Pinksterdag, maar via de Paasdag. Wij zijn wedergeboren, niet door de uitstorting van de geest op Pinksteren, maar door de opstanding van Christus. Dat was de uitstorting van de geest, oorspronkelijk, de komst van de geest, diezelfde dag. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Er staat niet, ik zal zenden. Zie, het is meteen tegenwoordige tijd. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn, bekleed aan de buitenkant, met kracht uit de hoogte. In Handelingen 1 staat dan dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar wachten op de gebeurtenissen enzovoorts. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Dat vind je ook in Handelingen 1 dus. In hetzelfde verband. Op de Olijfberg namelijk. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde. En werd opgenomen in de hemel. En in Handelingen 1 staat er dan bij dat het de uitbeelding was van de toekomstige wederkomst van Christus. Wanneer hij niet achter een wolk verschijnt, maar van achter een wolk verschijnt en nederdaalt. Komende op de wolken des hemels. Met dank aan Daniel 7, waar dat staat. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Dat wil zeggen, wat moet je in de tempel? Studeren, dat is de bibliotheek. Toen zei iemand, ja, dat is toch de Ark des Verbonds? Nou, echt niet hoor. Die is al, nou in ieder geval sinds de dagen van Nebukadnezar niet meer gezien. Dan neem ik hem ruim nog. Want waarschijnlijk was je al eerder verdwenen. Want in de nieuwere tempel, die van Ezra enzovoorts, daar was geen, daar was de Ark des Verbonds al niet meer. Er was ook een goede reden voor, ze hoefden ook niet meer onder de wet te leven. Er was al een nieuw verbond aangekondigd en het oude was dus verouderd en nabij de verdwijning. En volgens de tijdgenoten, namelijk Flavius Josephus, was er in de tempel alleen maar een steen te zien. Een rots. Daar staat nu de Dome of the Rock. De koepel van de rots. Overheen. Enzovoorts. Kale rots. Een steen. Dat is ook symbolisch natuurlijk. Maar toe maar. Maar nee. Wat moeten ze in de tempel? Ja, dat is de bibliotheek. Daar zijn de boekrollen. Daar was de Heer op 12-jarige leeftijd in discussie met de schriftgeleerden. Als je een Bijbel wilde lezen, moest je daar naartoe. Want daar had je de schriften. Die kon je niet halen in de plaatselijke evangelische boekwinkel of zo. Dus, hè? Nee, dat bestond allemaal niet. Je moest echt naar die geschreven versies, manuscripten in de tempel. Nou, daar waren ze. En de Heer had er net verteld hoe het zit met die Bijbel. Dus dat is wat ze daar deden. Zie? En daarna verbleven zij, hadden een eigen onderkomen in de bekende opperzaal. Want dat staat er in Handelingen 1 wel degelijk bij. Daar waren ze bij elkaar, daar kozen ze ook een vervanging voor Judas. En de anderen nemen ze een opzienersambt en dat soort dingen weer. En daar waren ze op de Pinksterdag. Toen ze ineens een geweldige gedreven wind hoorden. Weet u nog? Dat is het. Kortom, dit boek sluit een beetje bruut. Als u mij vraagt te kort. Maar het wordt gecompenseerd in het vervolg hierop. Want het logische vervolg hierop is Handelingen van dezelfde schrijver. Althans grotendeels van dezelfde schrijver. En daar lees je dit dus net iets uitgebreider. Maar het dekt elkaar volkomen. Het is trouwens een klassieke manier om eventueel hoofdstukken, maar ook boeken aan elkaar te koppelen. Dat wil zeggen, Het volgende boek begint met de laatste deel of de laatste paragraaf of met de samenvatting van het laatste van het vorige deel, zodat je kunt zien dat het inderdaad achter elkaar hoort. Want ja, je had ook geen ruggen op boeken waarop stond dit is deel 1 en dat is deel 2 of iets dergelijks. Begrijp je wel? Geen hoofdstukkenindeling, geen versindeling. Je moet het met iets anders doen. En de oude boeken die ik heb, maar die zijn lang zo oud niet natuurlijk als deze boeken. Daar vind je precies hetzelfde. Daar vind je onderaan de bladzijde, onderaan de kolom een paar woorden. Helemaal rechts onderaan vind je een paar woorden. Die staan ook linksbovenaan op de volgende bladzijde. Moet je eerst omslaan. En die bladzijde krijgt dat ook weer onderaan. De laatste woorden staan linksbovenaan de rechterbladzijde. Zodat je inderdaad kunt zien dat die bladzijden op elkaar volgen. Los van enige bladzijnummering. En soms bovendien ook een bladzijnummering. Maar dit is de oude methode. Zodat je kunt zien of het echt klopt of niet. Nou, dat gebeurt hier ook. Kortom, dit laatste stukje. Dit vanaf vers 47 vindt u uitgebreider in Handelingen hoofdstuk 1. De heer neemt daar afscheid, maar het leidt tot dramatische, maar ik bedoel dat in de klassieke betekenis, theatrale, grote gebeurtenis van Pinksteren, waarbij het toneel opgesierd wordt met dat geluid en met die tongen als vuur en het spreken in tongen. En als dat dan geweest is, het decor gezet is, noem ik dat dan maar, dan krijg je de uiteenzetting van Simon, Petrus, die dan inderdaad mag doen wat hem in Matteüs 16 beloofd was, namelijk de sleutel gebruiken. En zeggen, hiermee verklaar ik het nieuwe verbond voor gesloten. Op geopend. Maar een verbond wordt gesloten hoor. Maar, en daarmee is het van toepassing dan. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Ja. Maar het werkt nog steeds zo. Als je niet geïnteresseerd bent in de Heer, dan blijft het allemaal dicht. En als je met de Heer in aanraking komt, wat hij wil doen, dat is wat hij wil doen. Weet ik heel zeker wat de Heer met ons wil doen, in onze levens wil doen. Hij wil ons de schriften openen, dat is wat hij wil doen. Dat verdere consequenties heeft in onze levens, dat kan nog wel zijn. Maar wat hij doet is de schriften openen, ons in heel de waarheid leiden. En wat wij ermee doen vervolgens, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En zo werkt het. Hij leidt ons in de waarheid. En dan is de vraag wat wij ermee doen. Hij plaatst ons in de vrijheid. En de vraag is wat we in die vrijheid doen. Hoe we die gebruiken enzovoort. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is heel prettig. Want dat betekent dat daarmee onze levens ineens zin krijgen. En dat we zelfs daarvoor loon zouden ontvangen. Dan worden onze levens ineens niet meer ijdel. Maar dan worden onze levens gevuld. En daarmee onze handen gevuld. En dat is allemaal tot eer van God. En tot onze eigen heerlijkheid vervolgens ook. Dat is de blijde boodschap. En daar moeten we het bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen gaan. En in bijzonder zelfs dat u ons daartoe ook van harte oproept. En met nadruk. Om te naderen tot u en daarmee te naderen tot de troon der genade. Om ons beschikbaar te stellen voor hem die op de troon gezeten is. Onder dat nieuwe verbond. Want u maakt ons bekwaam om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. Voor eeuwig. Daarom zeggen we u dank dat we hier in deze tijdelijke wereld mogen verblijven. Opdat we ons zouden laten vullen door of met dit woord dat u hebt nedergezonden, uw licht en uw waarheid. Dat we hier zouden komen tot kennis van u en bijzonder de kracht van uw opstanding. En zouden leren vooruit te zien over alle causaliteit en omstandigheden heen, naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Namelijk de openbaring van uw heerlijkheid. Want die hebben wij nog niet gezien, fysiek. Maar we zien er naar uit, rijkhalzend, om eenmaal deze stoffelijke wereld als zodanig, deze gevallen wereld achter ons te laten en geconfronteerd te worden met de heerlijkheid die u reeds hebt en die u ook voor ons bestemd hebt. En daarom, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, bij uw werk dat u zal doen tot aan de dag van Christus. Amen.